als we daaruit zijn, uit die onrust, en mensen kunnen zich letterlijk overgeven aan, we zien wel hoe de dag loopt, trust the process, the result will come, dat is eigenlijk wel wat er dan gebeurt, is dat er ongelooflijke cadeautjes aankomen vliegen via metaforen, via gevoelens, via van alles wat er gebeurt. En eigenlijk krijg je een veel rijker resultaat dan dat je misschien van tevoren met je hoofd had willen bedenken.
Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. ...29 november is het Black Friday en ik heb een super sappige, sensuele aanbieding voor je. Dus als je daarvan op de hoogte wil zijn, zorg dan even dat je je inschrijft op mijn nieuwsbrief of hou de socials in de gaten. Fijn dat je er weer bent bij de podcast. En ik heb vandaag weer een klantgesprek voor je. En vandaag is dat met Suzanne Bontje. Welkom, Suzanne.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Je hebt vorig jaar voluit vrouw zijn bij mij gedaan. En nu zitten we hier na de vakantie. Jij in het zonnetje. Ik niet in het zonnetje, ik zit binnen. Zou je je even willen introduceren aan de luisteraar? Even vertellen wie je bent, wat je doet.
Zeker, heel graag. Mijn naam is dus Suzanne Bontje. Ik ben leiderschapscoach, trainer, facilitator, haptotherapeut, kundalini yoga docent. Wat voor plakkertjes er ook maar zijn. Dat zijn eigenlijk wat meer de uithangbordjes die mij afgelopen jaren in mijn leven hebben geïnspireerd. En wie ik ben daadwerkelijk is dat ik ook echt een weg ben die van hoofd naar hart naar lijf afdaalt in dit leven. En dat eigenlijk ook doe om heel erg mijzelf te ontwikkelen. En daarin betaald mijn werk ook kan doen doordat ik dit doe.
Ja, dat is mooi, hè? Ja.
Nou ja, en daarnaast nog heel superbelangrijke onderdeel van mijn reis hier is dat ik moeder ben van 3 kinderen. Getrouwd ben met Arjan Bontje, een heel fijn mens. En 3 mooie kinderen, 2 jongens van 19 en een meisje van 16. En ja, ik vind echt het opvoeden van kinderen, vind ik wel echt, dat is de manifestatie van je hele eigen innerlijke proces. Hoe om te gaan met babytjes, hoe om te gaan met peuters, hoe om te gaan met kleuters enzovoort. Maar ook nu, hoe om te gaan met pubers. Hoe doe je dat? En hoe blijf je met ze in gesprek? En ik merk dat dat echt ups en downs heeft. En dat ik alles wat ik leer over mezelf, dat ik zo dat kan brengen in mijn praktijk, ook als moeder. En dat vind ik eigenlijk mijn belangrijkste taak. En om dat goed te kunnen doen, moet ik mezelf ontwikkelen. Want anders dan ben ik geen leuke moeder. Of geen beste moeder, beste versie van mezelf.
Ja, het is wel leuk dat je dat zegt. Want wat ik vaak merk is dat, nou, dat merk ik bij mezelf, maar ik zie het ook bij klanten, dat als we in onze begeleidersrol stappen, als we die schoenen aantrekken als het ware, dat we dan super uitgelijnd zijn, heel liefdevol, heel open, dat we kunnen zien wat er gaande is bij de ander, dat we de vinger op de zere plek leggen. Maar als dan we thuis zijn en een kind doet iets, dat je dan zo getriggerd kan raken. En dat het daar dan net lijkt alsof alles wat je bent en vertelt in je praktijk, dat het thuis zo vloep verdwenen is.
En daar al 19 jaar in oefenen, ja, dat vind ik echt een cadeau. Ja. En dat gaat echt niet iedere dag goed. dat gaat ook fout. Maar als je niet meer denkt in goed en fout, dan gaat het eigenlijk over alleen maar leren. Ja. En zo dat hele lerende veld, dat zie ik ook in het team als mijn gezin. Dus het gaat echt over je intentie, je gedrag en het effect op een ander. En daar ook met elkaar over in gesprek. Dus ook als moeder zeg je, joh, dat heb ik gewoon niet handig aangepakt. Spijt me, niet goed gedaan. Of tenminste, dat had ik anders willen doen. Maar dat kon ik niet in dat moment, want ik was super boos. Ja, dat is er ook.
En merk je dan ook als je dat soort dingen zegt, jouw kinderen zijn natuurlijk al wat ouder, dat zij daardoor dat ook doen? Dat ze zich leren reguleren, dat ze leren reflecteren.
Mijn oudste zoon, althans de eerste van de tweeling, die mediteert. En mijn tweede zoon is dat nu ook aan het doen. En ja, weet je, het is ook door... niet alleen denk ik door mij, omdat ik sinds 2014 begonnen ben met de opleiding Kundalini Yoga docent. En vanaf dat moment zit ik eigenlijk ook dagelijks op mijn yogamatje, 's ochtends. Dus dat is toch ergens waar ze toch mee opgegroeid zijn. Maar ook door gewoon altijd te reflecteren op, wat ben je nu aan het doen? En als je ergens de grindbak ingereden bent, dat is helemaal niet erg. Weet je, we rijden allemaal een grindbak in. Maar als je maar kan kijken naar, wat is daar nou niet goed aan geweest voor mij? En hoe wil ik dat een volgende keer doen? Dus... ja, het klinkt een soort van perfect en ik ben helemaal niet perfect als moeder, maar reflecteren, dat doen ze eigenlijk allemaal, alle drie. En dat komt ook omdat we met ons gezin op zondagochtend vaak tijdens het ontbijt een dierenkaartje trekken. En dat zijn allemaal dingen die ik ook geleerd heb in die trails die ik begeleid naar Botswana of naar Zuid-Afrika, weet je wel. Dus ik heb, ze hebben misschien ook een beetje een rare kronkel omdat ze een moeder hebben als trainer. Maar tegelijkertijd zijn dat denk ik wel de vaardigheden die van belang zijn. Ook voor deze heftige tijd waarin zij ook nu opgroeien. Met alle verleidingen van drugs en sigaretten en alcohol. Waar je gewoon als puber ook in terecht komt. Weet je? Waar je mee te maken hebt. Yeah. En daar ga je ook in. Yeah. Dat is heel logisch.
Ja, het is natuurlijk gewoon de maatschappij. Dus we gaan niet op een hutje op de hei zitten. Dus we moeten omgaan met dat wat er op ons afkomt. En dus leren hoe blijven we staan in een wervelstorm die er om ons heen de hele tijd draait. En gaan we in die wervelstorm of blijven we in dat oog in het midden staan?
Ja, en misschien nog één dingetje wat ik ook wel echt belangrijk vind. Ook voor ouders en kinderen in deze tijd, is dat ik heb jarenlang trainingen gegeven bij het bureau Frits Philips Junior en Partners. Dat ging heel erg ook over vaardigheden en hoe kom ik in contact met een ander tijdens een onderhandeling of tijdens het leiden van mijn team. En wat ik merk is dat we zijn niet gewend om anderen of onze kinderen emotioneel te gidsen. Dus als er een kind boos wordt, dan hou je mond, stil even, ben rustig, weet je wel. Terwijl als je naast dat kind gaat zitten en je zegt, joh, ik zie dat je ongelooflijk boos bent. Wat maakt dat je boos bent of zo, weet je. En er even, gewoon een minuutje misschien bij zit. En ik weet, dat kon ik ook niet altijd, hè, als ze boos waren of wat dan ook, toen ze klein waren. Maar als je dat kan doen, dan voelt een kind ook dat hij... eigenlijk dat boosheid ook iets is wat er mag zijn. Of verdriet, of bang, of blij. En als je daar aandacht en erkenning voor kan geven, dan mag dat er dus ook gewoon zijn. Dus zij kunnen mij ook laten en hoe... in mijn verdriet bijvoorbeeld. En dat uit ik ook in mijn gezin.
Ja.
Als dat zoiets aan de hand is.
En dat weten we natuurlijk als coaches en begeleiders, dat er aandacht en ruimte en tijd geschept mag worden voor dat wat je aan de binnenkant voelt. Dat je dus zowel eigenaarschap daarvoor kan nemen als een soort bedding voor kan bieden. Maar ik heb natuurlijk ook best wel veel luisteraars, waaronder ik zelf natuurlijk ook, die opgegroeid zijn met ouders van net na de Tweede Wereldoorlog, waarin het devies was, go, go, go. We gaan door, we ruimen de shit op, we hebben het er niet meer over. En we gaan gewoon alles bij elkaar rapen om zoveel mogelijk ons best te doen om ons pootjes droog te krijgen. Dus daar was helemaal geen ruimte voor hoe voel je je, waar is er verdriet, wat zegt dat, al die dingen waar we het net over hadden.
Misschien heb ik daar wel een geluk mee gehad, dat ik een moeder heb die uit Indonesië komt. En die eigenlijk altijd voelde hoe ik me voelde. En als ik verdrietig was en ik kwam uit school, dan zei ze van, kom maar, als je even wil huilen, doe maar gewoon lekker. Je hoeft ook niet te zeggen waarom je verdrietig bent. Dus die nam mij op schoot. En dan kon ik eigenlijk gewoon huilen. Of mijn tranen kwijt. En het later wat ik lastig vond daaraan, is dat ik dus mijn moeder nodig had om me te kunnen overgeven. Of een ander, hè, die dat dan zag. Dus ik heb lange tijd ook gewerkt aan, mag ik mijn eigen moeder zijn die zegt, huil maar lekker. Zonder dus de armen van mijn moeder nodig te hebben, in dat geval.
Ja, het is bijzonder hè, dat dingen die een voorkant hebben, altijd een achterkant hebben.
Ja.
En zij is dus jouw voorbeeld geweest, zoals jij het nu bent voor je kinderen.
Ik vind ook dat...
Dus we hebben dat wel nodig.
Dat emotionele gidsingstuk. Ik haar ontzettend dankbaar. Ja, dat zij dat zo op die manier aan mij geleerd heeft. Dat dat er dus altijd mocht zijn. Ja,
dat is mooi. Ik herinner me ook een van de eerste gesprekken die ik met je had, die hier ook over gingen. En vooral over de achterkant daar inderdaad van. Dat je zei van, hoe doe ik dat nou? Hoe geef ik nou zelf expressie aan dat wat ik aan de binnenkant voel, wat ik verlang, mijn sensualiteit, hoe breng ik dat naar buiten? Nou, onafhankelijk van de ander, onafhankelijk van mijn partner of wat er om me heen gebeurt. Hoe is dat afgelopen jaar ontwikkeld?
Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk dat ik in het staartje van mijn haptonomieopleiding, dat was een 4-jarige opleiding, waarbij ik echt geleerd heb dat ik als mens ook bang ben. Klinkt misschien een beetje gek, maar ik kon me makkelijker geven aan boos dan bang. Bang vond ik wel, je bent er niet bang, weet je wel, dat. Dus daarachter komen dat ook ik bang ben, dat was wel confronterend. En wat ik heel fijn vond afgelopen jaar in jouw programma, is dat ik zo ongelooflijk bewust ben geworden van dat bekkengebied. Door vrij eenvoudige oefeningen, waar ik zelf heel erg van hou, is die Soefi-draai, de cirkels, de heupcirkels, om die eigenlijk 's ochtends gewoon eens te beginnen en überhaupt dat bekken wakker te maken, dat was voor mij al zo fijn om überhaupt daar bewust van te zijn. Want doordat ik heel goed kan sensen bij een ander hoe die zich voelt, ben ik eigenlijk weg bij mezelf. Dus dan ben ik me niet... En wat ik daarmee bedoel, weg bij mezelf, is dat ik me niet bewust ben van mijn eigen benen, voeten, billen, mijn eigen lichaam eigenlijk. Dus mijn eigen instrument, daar was ik me nog veel minder bewust van. En wat ik merk door de oefeningen die jij in ieder geval hebt aangereikt voor mij, is dat ik veel meer, nog meer thuis ben gekomen in mijn eigen bekkengebied. Want daar liggen natuurlijk al die cadeautjes van bang, boos, blij, verdriet, irritatie, frustratie. Al die dingen liggen daar eigenlijk opgeslagen of worden aangeroerd op bepaalde momenten. En om daar een discipline te hebben, die ik ook vanuit de Kundalini Yoga opleiding ook wel had, is dat eigenlijk van discipline naar toewijding gegroeid. Dus naar toewijding voor mezelf.
Dat is zo mooi gezegd. Dus het verschil tussen vanuit mannelijke structuur naar overgave, de vrouwelijke vorm, de toewijding zoals jij het noemt, naar jezelf.
Ja.
Ja.
Nou ja, en wat ik ook waanzinnig bijzonder vond, en dat zie ik nu ook veel bij andere mensen, dat is natuurlijk altijd zo, maar wat ik leerde bij jou is dat je eigenlijk, want we zijn het jaar natuurlijk helemaal doorgegaan van het eerste chakra naar het tweede chakra, hè, zo hebben we dat opgebouwd, naar uiteindelijk kwamen we bij dat keelchakra, bij de expressie. Dat is eigenlijk waar jij net zei, van dat voor mij heel belangrijk is. Hè? Even los van wie er om mij heen is, om eigenlijk te kunnen benoemen wat er van binnen bij mij leeft. En je dus niet afhankelijk te maken van je omgeving, of je dat überhaupt en hoe je dat kan zeggen. En wat ik heel erg merk, is dat mijn stem is eigenlijk altijd een dingetje geweest. Ik was heel vaak bang of snel hees. Omdat ik mezelf soms ook kon overschreeuwen, maar dan vanuit een hoge plek in mijn lichaam. Terwijl wat ik zo heb geleerd ook afgelopen jaar, is om eigenlijk die stem van binnenuit te laten komen. Door echt in contact te zijn met dat bekken. En vanuit, ja, ik weet niet ook weer hoe jij dat noemde. Jij zei, je bouwt dan ergens een plekje in je buik of zo. En vanuit die buik ga je omhoog. En dan komt er een stem. En die innerlijke stem, dat is gewoon, die heeft ook veel meer effect als je iets zegt.
Ja. Ja, wat ik vaak zeg is dat het bekkengebied is waar je kan inankeren in jezelf. Dus waar je in landt. Maar die hele baarmoeder en die hele spirituele baarmoeder is een soort van de opening waar het leven in kan komen. Of dat nou fysiek is of niet fysiek is. Dus daar zit de creatiekracht van dat wat leven wil krijgen. Of dat nou een baby is of een bedrijfsplan of een gerecht wat je wil maken. Gewoon daar zit die creatiekracht. En dat bouwt zich op doordat het omhoog gaat naar de plek van het vrouwelijk vuur, die overgave aan jezelf, waar je heel duidelijk voelt dit wel, dit niet, waar je een ja kan zeggen en een nee kan zeggen, waar je ook je energie stevig om je heen opbouwt, zodat je genoeg energie hebt om die creatiekracht omhoog te brengen, dan naar je hart, waarmee je eerst de liefde voelt voor jezelf, maar dan ook de verbinding en de warmte en de uitwisseling met de wereld en de mensen om je heen. En dan pas naar die keel waarin je dus daadwerkelijk dat wat er opgebouwd is uit dat bekken naar buiten brengt. En dan is het eigenlijk als het ware alsof die woorden die eruit komen een soort van, nou ja, dat komt ook nog. Want het heeft zijn hele weg al afgelegd. Dus het is eigenlijk al gezegd, gemanifesteerd, verbonden. En dan komt er ook nog uiteindelijk die woorden die het in deze wereld moet brengen, zeg maar. Maar dat is een soort van een nagerechtje, een toetje, ja. Als het ware.
Ja.
Ja.
Dus ik weet niet of dit helemaal antwoord is op jouw vraag, die je aan mij stelt. Want ik ben even die vraag kwijt. Maar
oh, de vraag ging over hoe heb je dat nu gedaan en ontwikkeld, zodat expressie geven aan jouw verlangens, ongeacht wat er om je heen gebeurt. En wat je dus zegt, is dat je steeds meer hebt verbonden met je bekken.
Ja.
Ja. En wat ik wel interessant vind, en eigenlijk, ik ben daar zo steeds over verbaasd. Jij zegt dan, ik heb een 4-jarige haptonomieopleiding gedaan. En bij jou krijg ik simpele oefeningen en ik kom in dat bekken. Wat mist er dan in zo'n haptonomieopleiding? Want dat gaat toch over het lijf en het bekken is toch onderdeel van het lijf? En kundalini yoga gaat ook heel erg over die kundalini energie in je bekken wakker maken.
Nou, laat ik beginnen met dat er niks mist.
Oké, dat is mooi.
Nee. Het is gewoon mijn proces.
Mm.
En zo'n vierjarige opleiding, inclusief mijn Kundalini Yoga docentenopleiding, dat is voor mij de, ja, laat ik zeggen, de volgordelijkheid geweest waarop ik, zeg maar, mijn proces heb kunnen beleven. Dus het is niet zozeer dat die opleiding iets mist, maar meer dat het mijn weg is geweest om steeds dieper te zakken.
Mm.
En ergens voel ik dat ik nog dieper wil zakken. En vandaar ook mijn tantraopleiding die ik in december, hè, de tweejarige trainersopleiding, ga doen.
Ja, super gek.
Dus ja. Dat is, dus het is mijn weg. En ik pik daaruit.
Ja, het is meer stapelen op wat je krijgt en wat je leert en wat je opent in jezelf.
En daar waar ik ben, dat pak ik op uit die opleiding.
Ja.
En voor mij staat nu eigenlijk veel meer het thema intimiteit, seksualiteit. Die stukken, nog meer dieper ademen, weet je wel. Die stukken, die staan eigenlijk nu voor mij voor de deur.
Ja, dus je hebt al die jaren zo je klaargemaakt, als het ware, voor waar je nu bent.
Nou ja, wat ik eigenlijk al aan het begin zei. Ik voel heel erg dat ik een vrouw ben die van hoofd naar hart naar bekken aan het reizen is. En daar heb ik zo mijn manieren voor gevonden, vormen, hè, die we net noemden, om die route te kunnen gaan bewandelen. Maar een ander mens neemt weer een andere route. En mede haptonome genootjes van mij, die hebben weer hele andere dingen uit die opleiding gepikt. Weet je wel? Dat vind ik juist het leuke en het eigene van dezelfde opleiding doen, maar hele andere dingen eruit kunnen pikken, weet je wel?
Ja. Ja, je bent natuurlijk ook een heel ander mens en je hebt een eigen omgeving, een eigen situatie, een eigen geschiedenis, dingen die je mee hebt genomen, dingen die je niet mee hebt gekregen.
Ja. Ja.
En wat resoneert er dan? Hè? Dat is dan altijd de vraag. Waar trilt iets wat je krijgt op stukken die er in jou leven?
Nou ja, en ik denk ook, weet je, daar doorheen stroomt natuurlijk mijn eigen werk wat ik aanbied aan mijn klanten. En twee keer per jaar naar Botswana gaan, nou, dat grond je ook. Dus daar ga je ook veel meer van je benen voelen, van je billen voelen, van je bekken voelen. Weet je, dus het is een combinatie van allerlei dingen. Maar gronding is voor mij een belangrijk proces in mijn leven.
Ja, ja, ik denk voor iedereen zo belangrijk. Vanaf geboorte af aan al, dat we incarneren in ons lijf. En de meeste mensen incarneren niet. En blijven dan op een laag hangen die, ja, hoe zou ik dat zeggen?
Nou kijk, weet je, ik denk dat
je mist dan de geneugde van het leven hier. We hebben een lijf gekregen. Dus laten we nou het beste uit dat lijf halen door er ook echt diep in te landen. En de andere dingen die we kunnen ervaren op andere niveaus van zijn en andere niveaus van het belichamen van onze ziel, daar zie ik dan weer andere paden voor. Maar dit pad hier op aarde, in dit lijf, in dit leven, gaat over het belichamen, over het gronden. Ja,
ja, en ik weet je, ik denk ook dat ook een beetje de het effect is van de mensen die niet zoveel hebben met spiritualiteit. Ik denk dat zelf, dat spiritualiteit is eigenlijk ook heel eenvoudig. Dat is ergens ook gewoon heel gegrond zijn. En ja, gewoon gedag kunnen zeggen tegen de mevrouw bij de kassa van de Albert Heijn. En daar contact mee voelen. He, terwijl dat hele grootse van, bomen knuffelen of wat dan ook, waar ik geen oordeel verder over heb. Want ik denk dat een boom net zo goed geknuffeld kan worden als een mens. Maar dat wat veel mensen noemen zweverige, dat is wat mij betreft een minder gegronde spiritualiteit.
Ja, ben ik het helemaal mee eens.
En dat vind ik altijd wel heel grappig, want als ik dan bijvoorbeeld in het bedrijfsleven ben en mensen zeggen van weet je wel, spiritualiteit en zweverig, en gelukkig is dat natuurlijk steeds minder, hè? Dat is natuurlijk steeds meer algemeen goed geworden. Maar dat noem ik ook wel eens een voorbeeld, naar aanleiding van een oom waar ik veel mee werk. Van joh, wat mij altijd opvalt, is zeg maar dat op de Zuidas, als ik daar op zondag zou gaan wandelen, dan zie ik geen kip. Maar als ik in het Amsterdamse bos zou gaan wandelen, dan struikel je over de mensen. Hoe komt dat, hè? Wat doen stenen anders met mensen dan bomen en groen? Dus we zijn wel degelijk, zijn we in connectie met de natuur en met bomen. En met, en dan moeten mensen natuurlijk ook wel een beetje lachen, want het is gewoon waar.
Ja, en aan de andere kant zeggen waarschijnlijk dat soort mensen ook. Ja, maar ik heb dit te doen. Hier is de Zuidas, dus hier heb ik mijn werk te doen.
Ja.
En hoe kun je dan toch nog herinneren wat de bron is van je bestaan, terwijl dus die omgeving zo ingericht is op een, nou, heel erg mannelijk principe. Ja. Van actieresultaat gaan, lineair denken, dat soort dingen.
Nou ja, het lastige is natuurlijk dat vaak is het ook zo dat mensen dus eerst ook in een soort grindbak moeten rijden, voordat ze denken, oh shit, er klopt iets niet. Of het is niet goed met mij. Of ik maak me veel te druk. Of er loopt iets met mijn team niet lekker. Dus vaak is het wel vanuit de dingen die eigenlijk niet goed gaan, dat van daaruit dat ze gaan kijken, hé, maar hoe dan?
Ja. En is dat het punt waarop ze met jou naar Botswana gaan?
Nou, vaak zijn het wel mensen die wat hoger in de boom zitten. Dus die al wel wat langer ervaring hebben in werken. En die met hele diverse vragen eigenlijk genoeg cursussen hebben gehad in hotels of in verschillende omgevingen waarin ze zeg maar echt een programma hebben gedaan. Maar die ofwel in een identiteitscrisis zitten, hè, van hey, en wat nu? Ik ben 40, maar is dit echt wat ik wil? Of ik merk dat ik het baasje ben en dat ze allemaal naar mij kijken. Maar ja, jeetje, ik weet het eigenlijk ook allemaal niet, hè, precies hoe dat moet met die teamdynamiek. En dat soort vragen. En dat vind ik ook ontzettend moedig, dat mensen dan ook gewoon daadwerkelijk 10 dagen de tijd nemen om in de bush van Botswana zich ook terug te trekken en om echt te gaan reflecteren en op het stationnetje te gaan staan van hun eigen leven. Dus dat vraagt ook moed.
Ja. Wat je eigenlijk zegt is dat mensen op een bepaald niveau succesvol zijn, maar dat het succes niet vervult.
Ja.
En om die vervulling te vinden, hebben we dus stil te staan, te vertragen, te voelen.
Ja.
En weer, zoals jij zegt, in Botswana kun je goed gronden. Te gronden in je eigen voeten en je eigen bekken.
Ja, en ik denk ook dat zeg maar het in deze tijd ook allemaal zo snel moet. En de vraag is of het ook echt waar is dat het zo snel moet. Maar ergens voelen we druk dat dingen snel moeten. Er moet snel een offerte af. Die klant moet snel bediend worden. We moeten 24 uur bereikbaar zijn. Weet je, al die aspecten, daar zijn we toch ook in gegroeid. Om dat zo te laten. En dan worden we eigenlijk een beetje gepiepeld door de business van de dagelijkse praktijk. En daarin gaan we heel veel denken. Deadlines, stress. En bij jou ben ik ook in het programma op de polyvagaal theorie terechtgekomen. En daar heb ik afgelopen zomer me wat meer in verdiept. En dan denk ik, wow, hé, zo'n zenuw, hè, zo'n 10e hersenzenuw, die zeg maar we allemaal in ons lijf hebben, die eigenlijk zorgt voor stress, voor fight, flight, freeze. En hoe komen we in contact met een ander? Dat eigenlijk ook zo onwijs veel wijsheid geeft in dat lichaam van ons. Waardoor we veel meer ons lichaam ook hebben te zien als het gaat over ons leiderschap. En als je dat kan betrekken, heb je eigenlijk veel meer potentie dan alleen maar het denken.
Ja, je kunt wel weten dat je je hart open hebt te doen en te verbinden. Maar als je zenuwstelsel niet gereguleerd is, ja, dan blijft het alleen maar bij een denken. Of als je kind staat te miepen en te zeuren en weet ik veel wat te doen. En jij vliegt uit je plaat en je denkt, oh, ik moet nu even gegrond en uitgeleid zijn. Ja, dat werkt niet.
Dat is echt moeilijk.
Dan vraagt dat echt de beoefening. Ja, dat is wel een mooi voorbeeld eigenlijk. Ik zei dat laatst tegen iemand, een klant van mij, dat ik zo vaak die hartsademhaling doe, die door het hart heen ademen in je hand en van je hand weer terug in je hart. En dat ik dat nu zo vaak heb gedaan, dat het een fysieke reactie is wat er gebeurt als ik mijn hand op mijn hart leg. Dus als ik thuis ruzie aan het maken ben met mijn dochter, dan hoef ik dus eigenlijk alleen maar mijn hand op mijn hart te leggen en te voelen, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, dit moet ik even niet doen. En dan kan ik mezelf weer uit die vechtmodus trekken en weer terug in mijn eigen lijf landen. En dan heb je natuurlijk wel je brein voor nodig dat je even denkt van, hé, ik ga de mist in. En soms gaat dat al niet meer als je te ver doordraait. Maar dat zo'n fysiek anker zo goed kan helpen. Ja, zo belangrijk.
Ja, dus in dat opzicht is het natuurlijk wel heel erg mooi dat heel veel bedrijven, ik was gisteren toevallig ook bij een bedrijf in Rotterdam, en die hebben dan wel zo'n hele mooie ruimte ingericht, waar je dus ook zeg maar even je kan terugtrekken op een kussentje of op een stoel, weet je wel. Dat je eigenlijk weer even bij jezelf kan komen in de hectiek. Ik ben wel
benieuwd
hoeveel mensen daar ook daadwerkelijk gebruik van maken. Dat weet ik dan niet.
Ja, het is net zoiets als zo'n religiekamer in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Ja. Daar zie je ook bijna nooit iemand zitten. Nee, maar het is wel zo belangrijk om dat soort plekken te hebben. En dus los van wat de buitenwereld denkt of vindt of zegt, die ruimte in te nemen.
Ja.
Ik heb het ook altijd heel bijzonder gevonden toen ik nog in bedrijven werkte, dat er mensen waren die rookten en die namen dan één keer in het uur een rookpauze. En die liepen dus daadwerkelijk naar buiten om te gaan roken. En dat ik dan altijd dacht, ja, maar waarom neem ik dus dan geen meditatiepauze? Dat is heel raar eigenlijk. Maar een rookpauze is wel normaal geaccepteerd.
Ja, en vaak weten de rokers het meest van wat er allemaal speelt.
Ja, ook dat. Het is ook nog heel sociaal.
Ja. Nou, wat ik misschien nog wel wilde toevoegen ook nog. We hadden het net zo even over, jij zei het ook, hè, over de achterkant van je lichaam. Dat is voor mij persoonlijk ook altijd een heel... Ik ben altijd aan de voorkant heel erg aanwezig. En dat is zowel in de haptonomieopleiding als bij jou in dat jaar. Probeer ik me wel steeds bewuster te zijn ook van de achterkant van mijn lichaam. Want dat is eigenlijk wat ik ook veel zie in het bedrijfsleven. Is dat mensen heel erg vooruitgericht zijn. He, dus naar de toekomst, de morgen of een deadline of wat dan ook. En letterlijk zitten ze ook vooruit op hun stoel. En door zeg maar eigenlijk in het midden te gaan zitten en ook de achterkant van je lichaam letterlijk bewust te voelen. En dat wat jij zegt met die oefening van de achterkant van het hart, dus daar doorheen te ademen, ja, dat vind ik echt waanzinnig mooi. Omdat je dan, dat helpt je ook om in het midden te komen zitten. En in het midden zorgt er weer voor dat je meer uitgelijnd bent en bij jezelf kan zijn door vanuit daar ook weer te kunnen voelen, handelen, weten wat je hebt te doen, te observeren, dat soort zaken. Dat worden dan eigenlijk, dat vond ik heel behulpzaam ook. Afgelopen jaar weer, dat was echt weer zo'n bevestiging van, oh ja, de achterkant van mijn lichaam.
En waarin kom je dat nu tegen, heel praktisch gezien? Waarin gebruik je het?
Nou, voor mijzelf eigenlijk, dat als iemand bijvoorbeeld bij mij binnenkomt in mijn coachingspraktijk en die is ongelooflijk veel aan het babbelen en is druk en heeft een hoge ademhaling, dan is het voor mij van belang dat ik ben gemakkelijk iemand die dan meegaat in die energie van die hoge ademhaling. Ja. En ook mijn enthousiasme knop gaat ook vaak aan. En wat ik leer door me bewust te zijn van de achterkant van mijn lichaam, mijn billen te voelen, maar ook de achterkant van mijn onderrug, dus van mijn stuitje. Daar is het vaak ook koud bij mij. Dus als ik daar mijn hand op leg, dan voel ik ineens, oh ja, dat wordt warmer dan. Dan kan ik dus eigenlijk veel meer in mijn eigen energie blijven, waardoor ik minder moe word van eigenlijk de drukheid van een ander. Want, ja, dat vind ik wel een kunst. Dat is ook wat ik zie in onze beroepen, dat het van belang is dat je eigenlijk, ja, wat ik verkoop is eigenlijk rust, hoop en liefde. Weet je, dat zijn eigenlijk die grammetjes, als ik dat een beetje kan toevoegen aan iemands leven in het moment dat hij met mij is, ja, dan heeft hij ook de kans om te reflecteren op zijn eigen gedoetjes.
Ja, en dat gaat veel minder als jij vertrekt naar je klant. En in je klant zit. Daar kan je wel voelen wat een ander voelt. Althans, je kan erdoor aangeraakt worden, laat ik het zo zeggen. En dat is heel waardevol. En het mist die kracht die je hebt als je in jezelf aanwezig blijft.
Ja. En dat is eigenlijk ook precies dit fenomeen. Is ook wat er gebeurt als je op zo'n 10-daagse trail gaat. En ik weet ook dat de eerste 3 dagen van daar zijn in de bush zonder programma, want er is eigenlijk geen programma, dat is altijd zo ontzettend boeiend. Want dan komen die patronen van individuen komen heel erg zichtbaar naar voren. Wat ga je doen als je niks te doen hebt?
En dat is prachtig, dat vrouwelijke principe. En dat is, jij zei in het voorgesprekje dat we hiervoor hadden, zei je zo mooi van ja, in Botswana kan ik zo thuiskomen in mezelf. Kan ik zo herinneren wat mijn basis is. En dat is dus ook dat vrouwelijk principe. Onze basis is het vrouwelijk principe. Maar in deze wereld waar er zoveel hectiek is, worden we steeds uitgenodigd in dat mannelijke principe. En verliezen we dus het contact met eigenlijk de bron. En is al het werk wat we doen, het afpellen van die laagjes die er aan de buitenkant zitten. En dat doe jij dus in die 10 dagen in Botswana ook.
Ja.
En wat ontdek je dan bij je klanten? Wat komt er dan naar boven?
Ten eerste onrust.
Hmm.
Onrust van het niet doen. En dat duurt meestal 2 of 3 dagen voordat we echt daar zijn. En dat het in die 3 dagen, zeg maar, het lummelen, de dag nemen zoals die komt. Hè, want we gaan ook op pad, te voet, de delta door. En dan komen we ineens een kudde olifanten tegen. Ja, dan kunnen we niet het pad lopen wat misschien de ranger had bedacht om te lopen. Dus dan moeten we stilstaan en dan gaan we zitten en dan gaan we observeren. En dan kijken we hoe die kudde olifanten met elkaar is. En vaak zien mensen bijvoorbeeld metaforen buiten zich die raken in zichzelf.
En waar staat die onrust voor jou voor? Waar komt dat door?
Ja, dat is toch het verlangen om te doen. Om...
Is het ook een verslaving aan doen?
For sure. Ja, absoluut. Ja. Dat is natuurlijk uiteindelijk wat ook zo ingewikkeld is om daar een doorbraak in te maken. Want als we maar blijven doen, hoeven we eigenlijk niet echt te voelen wat er echt in ons is. Nou ja, en dat is eigenlijk een beetje door dat al zo vaak gedaan te hebben, zie ik dus ook een proces daarin. Want als we daaruit zijn, uit die onrust, en mensen kunnen zich letterlijk overgeven aan, we zien wel hoe de dag loopt. Trust the process, the result will come. Dat is eigenlijk wel wat er dan gebeurt. Is dat er ongelooflijke cadeautjes aankomen vliegen via metaforen, via gevoelens, via van alles wat er gebeurt. En eigenlijk krijg je een veel rijker resultaat dan dat je misschien van tevoren met je hoofd had willen bedenken.
Ja.
Ja. En wat ik zelf merk is dat op dag 3 regent het ideeën. En dan moet ik ook echt tegen mezelf zeggen, of ik ga ze nu allemaal opschrijven, of ik ga ook echt even de manager worden van die mind, die alweer allerlei ideeën genereert van creativiteit. Want als je in verbinding met jezelf bent, dan ontstaat de creativiteit.
Ja, dat is fantastisch. Ja. En dat wat jij vertelt is precies wat ik ook merk in die sensual embodiment oefeningen. Dat eerst kom je tegen weerstand, eerst kom je tegen onrust, eerst kom je tegen, ja, ik heb geen tijd om op de mat te zitten, ik wil niet, ik heb nog een to-do-lijst. Maar als je dan zit, als je dan landt, als je het lef hebt om je over te geven aan niets, dan ontstaat de beweging en dan ontstaat de inval van
ja.
wat nodig is. En ook de synchroniteit, want wat je zegt, van dan komen er ineens cadeautjes. Dat merk ik ook ontzettend, dat er zoveel synchroniteit ineens ontstaat als je vanuit die uitgelijnde bron gaat bewegen in plaats van vanuit je to-do-lijst of je actie of wat dan ook.
Ja, en dat is eigenlijk ook wat er dan ontstaat. Want daar hadden we het in ons voorgesprekje ook over. Wat er bij mij gebeurt, is dat als ik dus zoveel meer gegrond ben, en dan ontstaat er vaak ook, hè, bij mij ook eerst onrust. Dus wat ik vaak doe, is dat ik een paar dagen eerder ga, om dus al vooruit te lopen met mijn proces op degene die ik ontvang. Maar door eigenlijk daar te zijn en in die rust te komen, dan ontstaat er ook altijd ontzettend veel humor. En humor vraagt ons ook
dat is leuk.
Een hele lichte vorm van, ja, wat ik leerde van een oom is, when you're in it, it's a drama, and when you look at it, it's a comedy, weet je. Dus dan kan je ook heel erg kijken vanuit dat humoristische stuk naar jezelf. Maar dus
ja, dat wanneer je zo vanuit dat bekken beweegt. Jij noemt het humor. Ik noem het heel vaak levenslust. Ja. Er komt een soort van vrijheid naar boven. Spontaniteit. Het stroomt gewoon
absoluut,
dan.
Absoluut.
En daar zit niet die zware, die negatieve, die duistere kanten in. Natuurlijk is dat ook in het leven, hè? Maar je kunt er op een hele andere manier tegenaan kijken. Je kunt er heel anders mee omgaan.
Ja. Nou ja, en er is nog één ander aspect. En dat is wat ik merk, is dat ik dan heel erg instinctief handel. Dus als leider van deze groepen ben ik wel altijd enerzijds dus met mezelf bezig. Maar anderzijds ben ik ook altijd gespinst op hoe gaat het met mensen. En zonder te denken zie en voel ik wel met mijn tentakels hoe dat dan zo'n beetje dat proces verloopt bij mensen. En wat ik merk is dat ik dan via mijn instinct ga ik ineens, zie ik mezelf lopen naar iemand en dan ga ik daar zo even naast zitten. En dan vraag ik op dat moment gewoon van, joh, hoe ga je? Hoe is het? Hoe voel je je? En dan hoor ik soms later van, ja, dat moment dat je toen bij me kwam, weet je wel, dat was echt zo behulpzaam. Dan denk ik, wow. En daar hoef ik dan eigenlijk niks voor te doen, maar puur vanuit die zijnsenergie te volgen. En dan loopt mijn lijf ineens. Of ik zie iemand liggen en dan ga ik een haptonomische interventie doen, natuurlijk afgestemd met diegene. Ja, dat geeft me zo onwijs veel levenslust en voeding. En ja, dan ben ik wel echt mijn missie aan het leven.
Ja, en dat is krachtiger dan wanneer je steeds met je voelsprieten uitstaat op de ander gericht en leegloopt op de ander. Dit is een meer verbonden en ingeankerde manier waarop je... Nou, ja. Dan is het niet meer een geven en ontvangen, maar dan is het een zijn naast elkaar. Ja. Mooi. Is er nog iets wat je zou willen toevoegen voor de luisteraar van het afgelopen jaar of iets anders? Of wat we nog niet aangepakt hebben in dit gesprek?
Ja, het is misschien heel eenvoudig, maar maak tijd voor je eigen ontwikkeling. Want vanuit die basis kan je er zijn voor een ander. Ja, en hoe die ontwikkeling eruit ziet, dat heeft ieder een eigen pad in. En wat mij daarin zelf gewoon heel erg helpt, is op een bepaalde gestructureerde manier, dus op een vast tijdstip, tijd te maken. En ik ben zelf begonnen met 5 minuten per dag mediteren, van 7 tot 7:05.
Ja. Het kan gewoon in je bed. Het kan.
Oh, dat
het kan.
Ja. Dus... Ja. En dan maar starten met die onrust toe te laten. En dat is helemaal welkom.
Ja, het is mooi ook dat je zegt, je hebt de structuur nodig. Want we hebben de... Ja, ik praat dan vaak in het mannelijke en het vrouwelijke. Maar we hebben die mannelijke structuur nodig om de vrouwelijke... bruising of de vrouwelijke stroming te kunnen laten ontvouwen. Yeah. En als we alleen maar zeggen, ja, ik ga mediteren op het moment dat ik er zin in heb. Ik ga naar mijn mat wanneer ik het voel. Dan voel je het nooit. Want dat mannelijke van de actie, dat neemt het snel over. Maar ik vind het een hele mooie van 7 tot 7:05.
Nee, en wat ook helpt, in je bed. Dat is, want ik ben in 2014 daarmee begonnen. En dan ging ik om 6 uur opstaan, omdat mijn kinderen toen nog vroeg naar school gingen en voordat alles opstartte. En wat ik merkte is dat ik allerlei strategieën langs heb zien komen van nou, ik doe het vanmiddag wel even of misschien morgen toch, want ik ben nu toch wel een beetje moe. Maar wat mij ongelooflijk helpt is ik slaap aan de linkerkant van het bed en als mijn wekker gaat, dan hang ik mijn linkerbeen al uit bed. En dan snoeze ik nog 1 keer. En dan zeg ik tegen mezelf, ik ben al 50% op weg. Dus dat zou mijn suggestie ook zijn voor de luisteraar. Is om gewoon eigenlijk dat voor jezelf als een discipline mee te nemen. En jezelf gewoon echt uit dat bed te slepen. Want het gaat je echt op lange termijn. Ga je er ongelooflijk veel plezier van hebben.
Ja, zeker. Ja. Nou, en als je iets meer wil dan je voor 50% uit je bed slepen, dan ben je natuurlijk van harte welkom bij Rooted, waar we ook structuur daarvoor inplannen. Van 9 tot 9:30, 2 keer in de week, op je mat, sensual embodiment practices. Gewoon omdat het wat Suzanne zo zegt, zo voedzaam is voor hoe je in verbinding bent met jezelf, met je klanten, met je gezin, met de missie die je hier aan het leven bent. En we hebben daar gewoon tijd en ruimte voor te maken. Dankjewel Suzanne voor je verhaal.
Graag gedaan.
En voor ons gesprek.
Ja.
Superleuk.
Jij ook. En dank dat ik hier mocht zijn.
Ja, graag gedaan. En dankjewel luisteraar voor het helemaal afluisteren tot nu alweer. Heb je behoefte aan Rooted? Wil je daar meer over weten? Kijk dan even op de website. De salespagina is live. Helemaal goed. En Heb je nog andere vragen, stuur me een DM of een berichtje op LinkedIn. Dat kan altijd. Ook als je nou hele praktische vragen hebt. Want die krijg ik ook al binnen van mensen die zeggen... ja, ik heb een praktijk en ik kan best wel tijd maken van 9 tot 9:30. Maar als je daarna ook nog andere dingen gaat doen, dat red ik helemaal niet. Nou, dat soort vragen kun je me gewoon precies stellen. En dan geef ik heel duidelijk antwoord op jouw unieke situatie. En dan kunnen we gewoon uitvogelen of het... of het goed is voor je of dat het voor jouw situatie iets anders nodig heeft. Nou, dankjewel en tot de volgende aflevering. Doei, doei.